Goedemorgen. Goed om hier bij elkaar te zijn. Wie van jullie heeft de koning wel eens ontmoet hier? Kijk, er zijn er niet zo heel veel. Nee, ik ook niet. Maar stel je voor hè, dat je eens naar de brievenbus loopt. Morgen. Er ligt een brief op de mat met jouw naam erop. Allerlei deftige uitziende stempels erop. Van het koninklijk huis. En nou ja, jouw persoonlijke naam staat erop. Je opent die brief. Nou, je hartslag gaat al iets omhoog. En je leest die brief. Beste, nou, vul je naam maar in. Ik zou graag jou willen ontmoeten. Dan en dan ben je welkom in mijn paleis. Je mag komen. En ik wil dan graag een tijd met je doorbrengen. Nou, hoe groot we ook zijn of hoe dapper we ons ook voordoen. Maar ik denk dat een ieder van ons daar een licht verhoogde hartslag van zou krijgen. Ik denk dat er spanning zich van ons meester zal maken. En hoe dichter die dag gaat naderen dat die uitnodiging ingevuld gaat worden. Ik denk hoe zenuwachtiger we zullen worden. En dan komt er op een gegeven moment dat moment in die dag dat je de koning mag gaan ontmoeten. Ik kan me zo voorstellen dat je niet in je oude werkkleding gaat. Wellicht ben je voor die tijd gaan winkelen om er op je paasbest uit te zien. En dan ga je die koning ontmoeten. Tenminste, dan zoiets kan ik me voorstellen. En zoiets denk ik dat het bij mij zou gaan. Is we bereiden ons voor om een ontmoeting te hebben met de koning. Dat is niet zomaar een ontmoeting. Dat is een ontmoeting waar je denk ik ook na die tijd nog lang over zal doorspreken. Met mensen die je ontmoet. Zeg, joh, weet je wat me nou toch is overkomen? Ik was uitgenodigd bij de koning. Nou, vanmorgen gaan wij ook een ontmoeting hebben in het woord, maar ik hoop ook letterlijk een ontmoeting hebben met de koning. En dat is niet koning Willem-Alexander, maar dat is de koning der koningen. We zijn, zoals je wellicht wel kunt herinneren, aangekomen bij het laatste gedeelte. Dus bij het achterste gedeelte van de tabernakel. En daarin is eigenlijk de plek van ontmoeting. De plek is waar de Heere zich wil openbaren en waar de Heere gemeenschap wil hebben met ons. Nou, het eerste is een klein stukje lezen uit Exodus 25. Exodus 25 vanaf vers 10. Want een van de kinderen die moet me maar eens even helpen. Wat stond nou in dat achterste gedeelte van de tabernakel? Er stond één voorwerp. Wie weet het? Jan? De ark. De ark van Noach? Nee, een andere ark hè? Weet je ook welke ark? Heb je gelezen of wist dat gewoon uit je hoofd? Goed man. We gaan inderdaad lezen vanuit Exodus 25 vers 10. En dan tot met vers 23. Hier spreekt de Heer opnieuw tot Mozes, waarin die Mozes vertelt hoe de tabernakel ingericht moet worden. De ark. Ook moeten zij een ark van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2,5 el zijn, zijn breedte 1,5 el en zijn hoogte 1,5 el. U moet hem met zuiver goud overtrekken. Van binnen en van buiten moeten we hem overtrekken. En er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moeten we er 4 gouden ringen voor gieten. En die aan zijn 4 voetstukken bevestigen. Namelijk 2 ringen aan de ene kant ervan en 2 ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moeten we draagbomen van acaciahout maken. En die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ring van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan moet u er een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte 2,5 el en zijn breedte 1,5 el. Vervolgens moet u 2 gerubs van goud maken. Als gedreven werk moet u ze maken. Aan beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak 1 gerub aan het uiteinde van de ene kant. En 1 gerub aan het uiteinde van aan de andere kant. Als 1 geheel met het verzoendeksel moet u de gerubs maken. Aan de beide uiteinden ervan. De gerubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezicht naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de gerubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten, van boven het verzoendeksel, van tussen de gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Even een korte opfrissing of herhaling. We zijn al tijden bezig natuurlijk met de tabernakel. Ik geloof al meer dan een jaar. We zijn eerst eromheen gelopen. Uiteindelijk zijn we het voorhof binnengegaan door die poort. Die poort die ons ook best wel heel wat te zeggen heeft. Zijn we het voorhof binnengegaan. En als eerste liepen we daar tegen het altaar aan. Waarop de verschillende offers plaatsvinden. Vervolgens als we de altaar gepasseerd zijn waar de offers plaatsvinden. Zijn we verder gegaan en komen we langs het koperen wasvat. Het teken van reiniging. En zo mochten we eigenlijk de tabernakel zelf binnengaan. En hebben we stilgestaan bij de opbouw van de tabernakel. Je weet wel, die acacia planken die elkaar ook vasthouden, die verbonden zijn met elkaar, mede als toonbeeld van de gemeente. We hebben gekeken naar de gouden kandelaar die daar staat, de tafel van de toonbroden en het reukwerk. En de laatste keer dat ik hierover gesproken heb, heb ik gesproken over het voorhangsel. Met dat grote wonder dat het voorhangsel eigenlijk uitbeelde, de scheiding die er tussen God en de mens gekomen is. De scheiding die eigenlijk in Genesis 3 tot stand is gekomen met de zondeval, waarin God en de mensen, waarin er een afstand is gekomen, waarin die omgang niet meer op die intieme manier gebeurt zoals ja, in het paradijs plaatsvond. Vervolgens hebben we gekeken naar het gedeelte waarin beschreven staat in het Nieuwe Testament dat het voorhangsel scheurde. En ook vanuit de Hebreeënbrief waardoor wij nu de vrije toegang hebben. En nu zijn we aangekomen bij het allerlaatste gedeelte van de tabernakel. En dan komen we in het heilige der heiligen. We hebben er net over gelezen wat daar staat. En de ark van het verbond met alle voorwerpen daarin. En met het verzoendeksel erop. Dat heilige der heiligen was een bijzondere plaats. Het was een plaats waar eigenlijk waar niet de dagelijkse gang van zaken zich plaatsvond, zoals in het heilige of in het voorhof. In het voorhof waar het soms een drukte van je welste kon zijn met alle offers die gebracht werden. Iemand die gezondigd had en het voorhof binnen moest gaan met zijn offerdier, naar de priester moest gaan, daar aan de priester vertelde wat hij verkeerd had gedaan, welke zonde die had bedreven. En samen met de priester eigenlijk dat lam of dat offerdier slachtte en werd vervolgens geofferd. En daarmee ook vergeving van zonde, van die zonde ontving. Dat was een drukte van je welste in die voorhof. En dan komen we later alvast al bij het koperen wasvat, waar het al rustig is, waar de priesters zich reinigen en wassen voordat ze de tabernakel zelf binnengaan. In het heilige zelf is het natuurlijk al een stuk rustiger, waar alleen de priesters binnen mogen gaan. Om dagelijks hun reukwerk tot God te offeren. Om 1 keer per week de toonbroden te vervangen. Om te zorgen dat de lampen van de kandelaar brandend blijven. En het heilige der heiligen is een bijzondere plaats. Daar mocht 1 keer per jaar mocht daar de hoge priester binnen gaan. En nog een vraag aan de kinderen. Wie weet wanneer dat was? Wanneer mocht die hoge priester daar binnen gaan?
1 keer per jaar.
1 keer per jaar. Maar weet je ook welke dag? Was dat zo'n dat de hoge priester dacht van nou nu... Ik vind het nou wel mooi geweest, laat ik maar eens naar binnen gaan. Nee, het was een bijzondere feestdag. En als we heel lang terug kunnen denken, heb ik ook nog gesproken over die feestdag. Ik vind het persoonlijk de mooiste feestdag die beschreven staat. Wie? De grote verzoendag, inderdaad, de grote verzoendag was de bijzondere dag waarop de hoge priester het heilige der heiligen binnen mocht gaan. En dat mocht niet zomaar, maar daar kom ik straks op terug. Op de grote verzoendag was de dag waarop het volk afwachtend buiten stond en waarop de hoge priester het heilige der heiligen binnenging. Ik kan me zo voorstellen, en wellicht is dat een mankement voor mij, maar als ik dat soort geschiedenissen lees, dan probeer ik in de hoofd en in de huid van zo'n hoge priester te kruipen. En dan denk je, wat moet dat geweest zijn voor zo'n man? Eén keer per jaar, dat heilige der heiligen binnen. Hij wist wat het betekende, zeker Aaron, zoals ik ook al eerder heb verteld. Aaron die twee van zijn zonen verloren had op één dag, omdat zij vreemd vuur binnengebracht hadden. Omdat ze de dienst van de Heere niet op de juiste wijze hadden uitgeoefend. En waardoor de Heere ze ter plekke dood liet neervallen. Wat een schroom moet Aaron gehad hebben om daar het heilige der heiligen binnen te gaan. En zeker, die gaan we nu niet lezen, maar zeker als je Exodus 40 leest, waarin de tabernakel als het ware opgeleverd wordt. De tabernakel is helemaal klaar en gebouwd. En we zien dan dat de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervult. En op die manier dat Mozes en Aaron die tabernakel zelfs niet binnen konden gaan. Dus de heerlijkheid van God was op een dusdanig krachtige en rijke manier aanwezig, dat er geen enkele mogelijkheid was om die tabernakel binnen te gaan. En Aaron was de eerste die één keer per jaar naar binnen ging. En Aaron was ook degene die dat meegemaakt heeft. Die enerzijds de heiligheid van God heel persoonlijk binnen zijn gezin heeft ervaren. Dus dat hij niet zomaar wat kon doen. Dat zijn zonen niet zomaar wat konden doen, want dat hebben ze met hun leven moeten bekopen. Aaron die moet daar met verdriet hebben gelopen. Verdriet om wat zijn zonen hebben gedaan. Maar ook het menselijk verdriet van het verlies van twee van je kinderen. Aaron die meegemaakt heeft dat toen de tabernakel klaar was, dat de heerlijkheid van de Heer neerdaalde in die tabernakel. En we weten niet precies wat daar is gebeurd en op welke manier, maar het moet iets onvoorstelbaars geweest zijn. Is dat het niet mogelijk is om naar binnen te gaan, omdat die heerlijkheid van de Heere daar is neergedaald. En Aaron heeft dat meegemaakt. Aaron is daar allemaal, heeft dat gezien. Nogmaals, Aaron is degene geweest die aan het graf heeft gestaan van zijn twee zonen. Die de heerlijkheid van de Heere daar in die tabernakel heeft gezien. En hij krijgt de opdracht om daar naar binnen te gaan. Kun je je voorstellen, het kan niet anders zijn dan dat Aaron dat met de nodige schroom heeft gedaan. Aaron die ging daar, daar geloof ik niks van. Aaron ging daar niet lichtvaardig naar binnen. Hij wist wat er kon gebeuren. En Aaron wist, heeft gezien en meegemaakt wie de Heer is in zijn volle heerlijkheid, in zijn volle heiligheid. Een intens gevoel van ontroering, van schroom, van ontzag moet zich van Aaron meester gemaakt hebben op het moment dat hij daar naar binnen ging. Als we denken aan de Ark van het Verbond, en ik noemde het al toen Jan ons vertelde wat daar in het Heilige der Heiligen stond. Als we denken aan de Ark van het Verbond, gaan onze gedachten automatisch, in ieder geval die van mij, ook naar de andere Ark, waarin al veel eerder in de Bijbel over gesproken wordt, de Ark van Noach. Een prachtig voorbeeld en heel veel parallellen die ik nu zal laten liggen, maar die je zeker zou kunnen onderzoeken. Parallellen die er zijn tussen de Ark van het Verbond en de Ark die Noach in opdracht van God moest bouwen. De Ark die symbool staat van redding uit een zondige wereld. Noach die de opdracht kreeg om die Ark te bouwen, terwijl de hele wereld om hem heen leefde in zonde. In huwelijken en zich ten huwelijk uitgevende, zoals de Bijbel beschrijft. Eigenlijk een beschrijving van wellicht wel dezelfde tijd als waarin wij leven. Ieder leeft voor zichzelf en ieder leeft voor zijn eigen vreugde. En daarin werd Noach en zijn gezin behouden in die ark. Hij werd gered van de ondergang terwijl de hele wereld om hem heen verging. Nou, de Ark van het Verbond vertelt ons ontzettend veel over redding en over genade. En daar gaan wij straks wat dieper op in. Als je goed meegelezen hebt in Exodus 25, dan zien we een bijzonderheid op dat Ark van het Verbond. De Ark van het Verbond is gebouwd van acaciahout. We komen dat hout natuurlijk op vele malen vele plekken tegen daar in de tabernakel. Ik heb er ook over gesproken. Het heilige der heiligen. Of over het heilige spraak, hoe dat gebouwd werd. De ark van het verbond die gebouwd werd van acaciahout, overtrokken met goud. De afmetingen stonden erbij. Maar er kwam een bijzonderheid. Er moest een deksel gemaakt worden. Een afdichting van puur goud. En bovenop dat deksel kwamen twee dingen te staan. En oplettende lezer is dat vast opgevallen. En dat waren de gerubs. Dit is de tweede keer in de Bijbel, in Gods woord, dat we gerubs tegenkomen. En ook bij het voorhangsel heb ik erover gesproken. Omdat dan is het de derde keer. Maar de tweede keer wanneer het in totaliteit om die tabernakel gaat. Is wanneer we lezen over de gerubs. Zien we als de eerste keer is dat we die gerubs tegenkomen in Genesis 3. Op het moment dat Adam en Eva verdreven worden uit het paradijs. Zet God daar twee gerubs neer. Om te voorkomen dat ze weer naar binnen zouden gaan. Om te voorkomen dat ze opnieuw dat paradijs binnen zouden gaan. En om te voorkomen dat ze zouden gaan eten van de boom des levens. Ze hadden als eerste gegeten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Waarin God nadrukkelijk had verboden. Is dat ze daarvan zouden eten. En toch hebben ze dat gedaan. En vervolgens zegt de Heer, ja, maar dan is die omgang, die intimiteit met mij is verbroken. Er is een scheiding tussen jullie en tussen mij gekomen. En in die hof van Eden, waarin de ultieme plaats was, waarin ze die gemeenschap met God hadden ervaren, wanneer ze wandelden met God. Daaruit werden ze verdreven en er kwamen twee gerubs aan de ingang te staan met een vlammend zwaard. Om te voorkomen nogmaals dat ze zouden terugkeren. Terugkeren om te eten van de boom des levens en ze zouden blijven leven in deze toestand. De toegang was afgesloten. De toegang A tot het paradijs. Maar wat veel belangrijker is, de toegang was afgesloten. Er was een breuk gekomen tussen God en tussen de mens. Die intieme omgang, en daar hebben we de vorige keer over gesproken. Die intieme omgang waarin God wandelde met Adam. Die was verbroken, die was kapot. En als beeld daarvan, maar ook als bescherming, stonden daar die twee gerubs aan de ingang. En wat hadden ze in hun hand? Wat hadden die gerubs die voor de ingang van het paradijs stonden in hun hand? Wie weet dat? Ja, je kan niet verslappen vanmorgen. Een vlammend zwaard. Ze hadden een vlammend zwaard. Dus ze hadden een vlammend zwaard in hun hand om te beschermen, die boom des levens, om te beschermen de toegang tot de Hof van Eden, zodat ze daar niet meer terug konden keren. En wat een wonder en wat wil God hier zeggen? En dan gaan we vanmorgen gaan we daar uitgebreid bij stilstaan. Wat wil God hier zeggen? Als God de opdracht geeft om weer die ark van het verbond om die te bouwen. En om daar weer twee gerubs op te zetten. Maar wat missen deze gerubs die we wel tegenkomen in Genesis 3? De gerubs die op de ark van het verbond staan, die missen dat vlammend zwaard in hun handen. En wat een toonbeeld, wat laat God hier zien in die tabernakel, in dat heilige der heiligen. En wat een bemoediging, broeders en zusters, kunnen wij hier uithalen. Is dat God niet blijft zeggen, ik blijf die toegang tot mij, die blijf ik afgesloten houden. Jullie hebben het verpest. Het is voor eens en voor altijd, is dat gesloten, is dat voorbij. Er is geen omgang meer met mij mogelijk. Dat recht had hij, om dat te zeggen. Maar de Heer heeft dat niet gedaan. En de Heer zegt, hier laat hij heel duidelijk zien, op dat ark van het verbond. Hij zegt, oké, ik zet wederom, zet ik die twee gerubs, zet ik hier op dat ark van het verbond. Maar wat ze wel daar in Genesis 3 hadden, dat zetten we hier niet neer. Ze hadden geen vlammend zwaard in hun handen. En waarom niet? Waarom die gerubs in de Hof van Eden wel, waarom deze gerubs niet? Dat zou een terechte en een logische vraag zijn. Ik denk de kern van het antwoord hierop vind je als je doordenkt en als je doorzoekt is, waar stonden deze gerubs op? En waar keken deze gerubs naar? En dat is zo'n intens en prachtig beeld. Het staat hier letterlijk beschreven en ik heb het talloze keren gelezen, maar het is me nooit op die manier doorgedrongen. Dus deze gerubs staan op het verzoendeksel. En waar zijn hun ogen naar gericht? We lezen het hier. Lees maar nogmaals met me mee in vers 20. De gerubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Weet je, op het moment dat Adam en Eva terug wilden keren naar het Hof van Eden, ik weet niet of ze het gedaan hebben. Maar op het moment dat ze dat terug wilden keren, dan stonden daar die cherubs met die vlammende zwaard in hun handen. En die cherubs die probeerden, of die bewaakten de toegang tot de Hof van Eden. Hun ogen waren gericht op Adam en Eva, op het moment dat ze daar hadden aangekomen. Hun ogen waren gericht op de zondige mens. De mens die zelf die breuk met God tot stand had gebracht. De mens die zelf de God de rug had toegekeerd. Maar deze cherubs die we hierover lezen op het verzoendeksel, hun ogen zijn niet meer op de mens gericht. Ze kijken niet meer naar de hoge priester die binnenkomt. Maar de cherubs die hier staan, de Heer beschrijft het hier, is hun ogen moeten gericht zijn op het verzoendeksel. Hij geeft niet voor niks de opdracht om een verzoendeksel te maken. Dat hele heilige der heiligen, de hele tabernakeldienst trouwens, maar het heilige der heiligen en de ark van het verbond in het bijzonder, dat druipt als het ware van Christus. Dat druipt van zijn genade. Dat schreeuwt het uit over het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus. En deze cherubs zijn daar het eerste beeld van. En de Heere zegt niet van eens dat ze een verzoendeksel moeten maken. Hij had kunnen zeggen, maak een deksel op die ark van het verbond. Maar had hij kunnen aangeven? Had hij kunnen zeggen, ik wil dat je van goud of van acacia hout, dat je een deksel maakt, zodat de ark van het verbond afgesloten kan worden. Maar de Heere kiest er bewust voor om dat woord te gebruiken, verzoendeksel. En we komen daar straks nog verder op terug. En daar zit een... zo'n grote boodschap in. Daar zit zo'n prachtige les voor ons in. Broeders en zusters, wat we hier lezen over de ark van het verbond, is de kern, is de hart, het hart van onze evangelie. Hier is het kloppend hart, vinden we hier, van het evangelie. Van het reddend werk van de Heer Jezus Christus. Waarin we lezen gewoon als het ware een bouwtekening van de ark van het verbond. Zeg God door ieder woord heen, door iedere komma en punt heen, schreeuwt hij het als het ware uit naar ons. Is van zijn ongelooflijk grote genade. En dan begint hij met die twee cherubs, die er niet langer staan, met een zwaard in hun handen. Maar deze twee cherubs die hier staan, met hun ogen gericht, niet op de zondige mens, maar met hun ogen gericht op het verzoendeksel. Niet langer meer tegenhoudend, de mens die terug wil keren tot de boom des levens. Maar als het ware alleen maar gericht op het verzoendeksel. Het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. Ze houden de hoge priester niet tegen. Hij wordt niet gedood op het moment dat hij het heilige der heiligen binnentreedt. Waar Adam en Eva dat risico denk ik zeker hadden gelopen op het moment dat ze de Hof van Eden opnieuw binnen waren gegaan. En ze hadden doorgelopen. Wellicht had de engel met dat vlammend zwaard ze gedood. In opdracht van de Heer. Maar hier staan deze cherubs. En die zullen de hoge priester niet doden op het moment dat hij binnenkomt. Wat een prachtig symbool. Alleen al in dat verzoendeksel met hun cherubs. Wat is nu uiteindelijk, of eigenlijk de grond waarop een hoge priester binnen mag gaan? Wat was er gebeurd als hij op grote verzoendag, uitgebreid beschreven in Leviticus 16, wanneer hij op grote verzoendag het heilige der heiligen binnen was gegaan. In zijn prachtige hoge priesterlijk kleed. Wanneer hij zonder enige voorbereiding naar binnen was gelopen, want God had gezegd dat hij eens per jaar binnen mocht komen. Hij was ter plekke dood neergevallen. God had zijn toorn over hem uitgestort, want er was één grond. En dat is, ja, de rest van de boodschap en van alle andere boodschappen die ik ooit heb gehouden mag je vergeten als je dit onthoudt. Er was één grond waarop deze hoge priester het heilige der heiligen binnen mocht gaan. Er was maar één manier, er was maar één middel, er was maar één iets wat hij mee mocht nemen. Wat mocht hij meenemen? Mocht hij zijn gebedslijst meenemen? Om te laten zien aan de Heere hoeveel hij gebeden had de afgelopen periode? Mocht hij zijn toewijding aan de tempeldienst meenemen? Misschien uitgeschreven welke momenten hij allemaal in de tempel of in de tabernakel gediend had. Hoeveel offers hij had gebracht. Was dat de grond waarop hij het heilige der heiligen binnen mocht gaan? Al was het zo. En hij had die hele lijst meegenomen. Hij was dood neergevallen. Ga eens met mij mee naar Leviticus 6. Leviticus 16 uiteraard. Leviticus 16. En dan vers 14 en vers 15. Hij, daar gaat hij, spreekt hier over de hoge priester. Dat zijn de voorschriften wat er op de grote verzoendag moet gebeuren. Dat is Leviticus 16 vanaf vers 14. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen. Aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok slachten, die als zondoffer voor het volk bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. We lezen hier in deze twee versen die duidelijke omschrijving is wat de hoge priester moet doen. Als eerste moet hij een stier slachten voor de zonde van hem en van zijn gezin. En vervolgens moet hij die bok slachten. Je weet nog wel, er waren 2 bokken. 1 bok die werd later met de zonde van het volk de woestijn ingestuurd. Waarin de hoge priester zijn handen erop gelegd had. En die andere bok werd geslacht. En zijn bloed moest hij meenemen. En hij moest dat bloed sprenkelen. En lieve broeders en zusters, nogmaals, hier komen we bij het hart, bij de kern van het evangelie aan. Is dat alleen met het bloed mocht de hoge priester dat heilige der heiligen binnengaan. Het bloed was de grond waarop hij mocht binnenkomen in het heilige der heiligen, waarin hij God mocht ontmoeten. Er was niets anders, helemaal niets anders wat hij mee kon nemen om God te ontmoeten, om daar het heilige der heiligen binnen te gaan. Wat een onderwijs zit hierin. Wat moest hij als eerste doen? Hij moest dat bloed meenemen. Dat bloed van die stier. En later ook dat bloed van die bok. En hij moest dat meenemen. Hij kwam daar het heilige der heiligen binnen. Dan kwam hij daarvoor het ark van het verbond. Hij sprenkelde dat bloed op het verzoendeksel. Daar kom ik straks nog op. Maar hij moest het ook ervoor sprenkelen. Dus hij sprenkelde dat bloed op de grond. Voor de ark van het verbond. En dat, lieve broeders en zusters, dat is het toonbeeld. Is op het moment dat de hoge priester binnenkwam, dan stond hij op dat bloed. De hoge priester, je weet het allemaal en je kan je allemaal de plaatjes die je wellicht in het verleden daarvan hebt gezien wel voor de geest staan. De hoge priester die zijn prachtige kleden had. Die dat borstschild had met die edelstenen erop. Die de meest verfijnde kleding aan had. Die hoge priesterlijke hoed. En de prachtige kleden met fijn geborduurd werk. De hoge priester die als het ware op het moment dat hij daar liep en de zon zou erop schenen, dan schitterde zijn hele gewaad. Het was een prachtverschijning om te zien. Iedereen kon zien, dat is de hoge priester, dat is de leider, de geestelijk leider van ons. Dat is degene die God mag ontmoeten in het heilige der heiligen. Dat is degene die verzoening gaat vragen voor de zonde van ons volk. En de hoge priester die kon niet op grond van die prachtige kleding, op grond van de status die hij had binnen het volk, mocht hij niet dat heilige der heiligen binnengaan. Want we lezen in dat andere gedeelte, op het moment dat hij binnengaat in het heilige der heiligen, gaat hij in zijn witte onderkleed. Als het ware in zijn ondergoed. Een eenvoudig wit kleed. Al zijn heerlijkheid heeft hij afgelegd. Hij kon niet op grond van zijn status of van zijn dienst, op grond van zijn positie binnen het volk, het heilige der heiligen binnengaan. Broeders en zusters, het was onmogelijk geweest, al had hij een zak vol gouden munten meegenomen. Al had hij al het zilver meegenomen. Al had hij de edelstenen die binnen het volk aanwezig waren. En hij had die meegenomen, het heilige der heiligen binnen. Om God, op grond daarvan God te ontmoeten. Al had hij nogmaals, al had hij zijn gebedslijsten meegenomen. Al had laten zien, heren, moet eens kijken hoeveel ik voor het volk heb gebeden. Hoe ik voor Mozes heb gebeden, voor de leiders. Hoe ik voor het volk zelf heb gebeden. Kijk eens hoeveel uren ik hieraan besteed heb, aan gebed. Stel dat hij er binnen was gekomen. En hij had van tevoren had hij maanden, of weet ik veel hoe lang, gevast. Hij was sterk vermagerd binnengekomen als toonbeeld van zijn toewijding aan God. Hij had gezegd, Heere, kijk mij nou toch eens staan hoe sterk vermagerd ik ben. Ik kan nauwelijks op mijn benen staan. Ik sta te wankelen op mijn benen vanwege het feit dat ik zo lang voor u gevast heb. Ben u niet onder de indruk? Is dat niet de grond waarop ik u mag ontmoeten? Heere God, is dat niet waarom u blij moet zijn dat ik bij u ben? En hij was ter plekke dood neergevallen. Gods toorn had hij over zich uitgestort gekregen. Al had hij al het beste meegenomen, het heilige der heiligen in. Het was zijn dood geworden. De enige grond waarop hij het heilige der heiligen binnen mocht komen, was het bloed. Het bloed van de stier en het bloed van de bok. Dat was de enige grond waarop hij God zou kunnen ontmoeten. Er was geen andere mogelijkheid. Wat een ongelooflijke les zit hierin. Het bloed van deze bok, het bloed van deze stier, als enige mogelijkheid om tot God te komen. Als enige mogelijkheid om weer in die intieme relatie met God te komen. In al zijn beperktheid, want ook Aaron had nog zijn zondig vlees. Maar toch, God stond er weer voor open om de mens te ontmoeten. God nodigde Aaron en daarmee ook het volk uit om weer bij hem te komen, om hem weer te ontmoeten. Maar de enige grond daarvan was het bloed. En we lezen dat, ook in Leviticus 16, lezen dat, is dat hij dat 7 keer moet sprenkelen. 7 keer sprenkelt hij dat op het verzoendeksel, en daar ga ik straks nog op komen. En 7 keer moet hij dat voor het verzoendeksel, moet hij dat op de grond sprenkelen. En het getal 7 is in de Bijbel, en je kan het nakijken, altijd het getal van de volmaaktheid. En dat is zo prachtig iets, waarom hoeft hij dat niet 3 keer te doen, of 2 keer, of 14 keer, dat maakt me niet uit. Maar getal 7, we zien dat in heel veel beelden in de Bijbel, het getal 7 in de Bijbel duidt de volmaaktheid uit. En daarmee wil de Heer ook zeggen, het bloed, de grond waarop je hier binnen mag komen, het bloed van het offerdier. Het is volmaakt als je met het bloed het heilige der heiligen binnenkomt. Prachtig, wat een les. Alleen al, ja, dat bloed op de grond gesprenkeld. Maar daar zitten nog meer mooie boodschappen in. Nogmaals, het hele heilige der heiligen. Het ark der verbond, dat ademt de genade van de Heer Jezus Christus uit. En we zijn verblind als we dat niet hier doorheen zien. Als we hier doorheen niet zien, de Heer Jezus is hier gekomen om ons te redden. Uiteindelijk, en die toepassing komt straks nog, is het bloed van de Heer Jezus is de enige grond waarop we tot God kunnen naderen. We hebben gekeken wat er op de ark van het verbond staat. Daar stonden die 2 gerub stonden erop. Op dat verzoendeksel. Maar de Heer beschrijft hier, en dat is weer zo'n prachtige les, beschrijft hier ook wat erin zit. Later lezen we dat er nog twee dingen bij komen die uiteindelijk weer op een gegeven moment weer verdwijnen. Maar wat ligt er nou in die ark van het verbond? David, help me eens. Wat ligt daar nou in? Ja, jongen, dat is even een onverhoedse aanval, hè? Je vader heeft er vanmorgen nog prachtig hoe dat samenkomt. Die heeft er vanmorgen nog gelezen. Rebecca die kijkt zo naar je van, ik ben blij dat je mij niet vroeg. Wie helpt hem een beetje? Erwoud. De 2 stenen tafelen. Ja, hier wordt het getuigenis genoemd, maar inderdaad de 2 stenen tafelen. Die liggen in de ark van het verbond. Ook zoiets wat ja, als je daar gewoon overheen leest, wat je niet zo dadelijk opvalt. Maar stel je nou eens voor, hè. is dat de Heer had gezegd, nou leg ze maar erop. Die twee stenen tafelen die ik aan Mozes heb gegeven voor de tweede keer, leg ze nou niet in het verzoendeksel of in de ark van het verbond, onder dat verzoendeksel, maar leg ze er eens bovenop. Dus dan kom jij als hoge priester het heilige der heiligen binnen en je komt daar voor het ark, de ark van het verbond, vol angst en vol vrees. En het eerste wat je vervolgens ziet zijn die twee stenen tafelen. En die twee stenen tafelen waarin onder andere staat, gij zult niet liegen, geen valse getuigenis spreken. Als eerste op het moment dat Aaron of de hoge priester daar binnenkwam, werd hij geconfronteerd met die opdracht dat hij geen valse getuigenis mocht spreken. Dat hij niet mocht liegen. En Aaron, die zou de moed in de schoenen zinken. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat ook Aaron, een mens van vlees en bloed zoals jij en ik, een leugen heeft gehad. Ook in dat jaar wat er tussen die twee verzoendagen ligt. Dan zou Aaron geconfronteerd worden. In het feit al dat hij tot een heilige God gaat naderen. En dat die ark, of dat hij die twee stenen tafel heeft, Aaron, ja, mocht niet liegen. En weet je nog, 4 maanden geleden heb je je eigen misschien mooier voorgedaan dan je in daadwerkelijkheid was. Misschien toen je daar die offers bracht. En misschien vroeg een van de priesters of je nog wat had te beleiden. Je hebt nee gezegd. Ik kan me zo voorstellen dat dat gebeurd zou kunnen zijn. En Aaron had nee gezegd. Nee, ik heb niks te beleiden. Omdat zijn hoogmoed zich misschien meester van hem had gemaakt en had de eerste leugen gesproken. En Aaron, nogmaals een man van vlees en bloed, net zoals jij en ik. Die had dan misschien door het volk gelopen en had een prachtige vrouw gezien en had daar met onreine gedachten naar gekeken. En vervolgens was hij daar in het heilige der heiligen gekomen en had daar tegen die stenen tafelen gekeken. Gij zult niet echt breken. En Aaron werd geconfronteerd met zijn zonde. En Aaron die zou ter plekke misschien in elkaar gezakt zijn van angst en beven. Heren, ja inderdaad, ik heb met een verkeerde blik naar deze vrouw gekeken. En in mijn hart kwam lust omhoog. En ik heb daarmee gezondigd. Gezondigd tegen u. En Aaron die had niet tot God durven naderen. Of misschien had hij wat gestolen. Nou, we kunnen alle 10 geboden kunnen we afgaan. En wellicht had Aaron tegen al die geboden overtreden. En wat gebeurt er als jij en ik tot God naderen? En God zou als eerste die 10 geboden of zijn wet in jouw neus drukken. En zeggen, hier, kom, jij nadert tot mij, maar kijk eens hier wat ik je geboden heb. Kijk eens deze 10 geboden. Hoe durf je tot mij te naderen? En we zouden omgekeerd zijn en onze stille tijd afgebroken hebben. Omdat we geen enkele mogelijkheid hebben om tot God te naderen. Omdat angst en vrees ons hart, ja heren, inderdaad, ik heb overtreden. Wat is het ongelooflijk lastig om die wet te houden, en God weet dat als geen ander. Maar daarom, wat een genade heeft God. Raak je er net zo van onder de indruk? Wat een genade is dat God zegt, ik wil dat je die twee stenen, ik wil niet deze weg doet. Want ik ben een heilige God. Ik heb het recht om dit van je te eisen. Dus ik wil niet dat je die twee stenen tafelen weggooit. Maar ik wil dat ze in de ark van het verbond liggen. Ik wil dat ze bedekt worden met het verzoendeksel. Ik wil dat ze onder het verzoendeksel liggen. Dus op het moment dat jij tot mij nadert. Aaron wist heus dat die 2 stenen tafelen daar lagen. Maar de Heere confronteert hem niet tegelijk mee. Dan zeg ik weet dat je ze niet kan houden. En daarom wil ik dat je ze onder het verzoendeksel legt. Ik wil dat ze onder het bloed liggen. Het bloed wat jij op dat verzoendeksel moet sprenkelen. Het bloed wat je op de grond moet sprenkelen. Dat is de grond waarop je tot mij kan naderen. Niet de grond van het kunnen houden van deze 10 geboden. Deze 2 stenen tafelen liggen onder het verzoendeksel, broeders en zusters. Wat een heerlijke en wat een fantastische boodschap. Aaron die niet geconfronteerd wordt met het overtreden daarvan. Hij wist dat vast als geen ander. Maar zo wil de Heere niet in die gemeenschap komen. De Heere zegt, ik weet Aaron. Ik weet, vul je eigen naam erin. Dat jij niet in staat bent om die wet te houden. Ik heb het gezien. Ik ken als niemand anders, ken ik je gedachten. Ik weet welke gedachten jij hebt. Ik weet wat jij overdenkt dag aan dag. En ik ga je daar niet mee confronteren. Ik weet dat het voor jou onmogelijk is om je aan deze wet te houden. En wat ik doe, ik leg ze in de ark van het verbond. En oh, wat een genade. Dus dat de Heere zegt, Mozes, ik wil dat je daar een verzoendeksel overheen legt. Mozes, ik wil dat op het moment dat die hoge priester tot mij gaat naderen, wil ik dat hij bloed meeneemt. Als extra bewijs, als extra verzegeling van mijn genade. Mozes, ik wil dat die hoge priester dat bloed op het verzoendeksel smeekt. En dat hij wel denkt aan die twee stenen tafelen die eronder liggen. Dat hij wel weet en beseft, die kan ik nooit houden. Ik heb ze overtreden, talloze malen. Maar ik weet dat het verzoendeksel daarop ligt. En ik weet dat het bloed van deze offerdieren erop ligt. En dat God niet kijkt naar die twee stenen tafelen die ik niet heb kunnen houden. Maar als God zijn hoofd buigt en als God kijkt naar die wet, dan ziet hij het bloed liggen. Dan ziet hij het bloed van deze offerdieren liggen. En zo, broeders en zusters, als God kijkt naar jou en mijn leven, als het ware ons zondig bestaan, wat ligt in de ark van het verbond, het feit dat je deze week en dat ik deze week talloze keren die wet van God die goed is, heb overtreden. God zegt, ik leg het in het ark van het verbond. En ik leg jouw zondig leven, ik leg jouw zondige verlangens, ik leg de vuile gedachten die je deze week hebt gehad, ik leg alle leugens die je deze week hebt geuit, de hoogmoed die je hebt, het feit dat je denkt dat je beter bent dan je broeders en zusters, het feit dat jij denkt dat je minder zondig bent dan wie dan ook, al die dwaze en domme en zondige gedachtes, die leg ik in de ark van het verbond. En ik leg daar het verzoendeksel overheen. En op dat verzoendeksel ligt in deze situatie, in jouw en mijn situatie, niet het bloed van die bok of van die stier. Maar bovenop dat verzoendeksel en op de grond voor de ark van het verbond ligt het kostbare bloed van zijn enig geboren zoon. Dus als de Heer kijkt naar ons, dan kijkt hij niet naar jouw zondig leven waarvan hij wist, ik weet dat je niet tot eer van mij kunt leven. Dus als ik daar naar kijk, dan moet ik je wel ter plekke doden. Maar als ik naar je kijk, dan kijk ik naar het bloed van Christus. Ik kijk naar dat verzoendeksel. Het woord zegt het al. Verzoendeksel, het is verzoend. Ik kijk niet naar jouw zondige leven, maar ik zie het bloed van Christus. En op grond daarvan kan ik weer in gemeenschap met jou treden. Op het moment dat jij vanmorgen of deze week je stille tijd hield en je ogen sloot. En dat je de Heere zocht. Dan opende de Heere ook zijn hart voor jou. En zeg, mijn broeder, mijn zus, mijn kind, ik wil je ontmoeten. Ik wil gemeenschap met je hebben. En niet op grond van wat je ook hebt gedaan, maar op grond van het bloed wat op dat verzoendeksel ligt. Toen de Heer Jezus zijn bloed liet stromen, toen de Heer Jezus zijn handen en zijn voeten doorboord werd. Het bloed wat van zijn hoofd stroomde omdat hij die doornenkroon op had. Het bloed wat uit zijn rug kwam, omdat hij gegezeld was. Al dat bloed ligt daar op het verzoendeksel. En als de Heere kijkt naar dat verzoendeksel, ziet hij het bloed van Christus liggen gestroomd op Golgotha. En hij ziet niet meer jou en mijn leven, jou en mijn zonde. Maar hij ziet het bloed van zijn enige geboren zoon. Dat is de grond, broeders en zusters, waarop we tot hem mogen naderen. Wat neem jij mee? Wat heb jij onder je arm als jij tot God nadert? Als je die intimiteit met God zoekt? Is dat je goede werken? Is dat het feit dat je trouw je stille tijd hebt gehouden deze week? Misschien wel 7 keer. Heb je daarnaast nog een aantal preken geluisterd? Ben je misschien in je eigen gedachten, je zult het hier nooit uitspreken, net zo min als ik, ben je best goed bezig geweest. En is dat wat je meeneemt op het moment dat je tot God wil naderen? Misschien wel omdat je goed muziek speelt hier in de gemeente. Misschien wel omdat je goed leiding geeft. Misschien ben je een goede oudste. Misschien ben je een goed gemeentelid. En neem je dat onder je arm mee op het moment dat we het Heilige der Heiligen binnengaan. Zoveel dingen die ik zelf mee heb genomen. Zoveel dingen dat ik denk van nou, dat doe ik toch wellicht beter dan een ander. Oh nee. Nee, ik ga er geen woord aan geven. Dat zou hoogmoedig klinken. Maar in jou en in mijn hart leeft precies dezelfde gedachte. Misschien ben je druk geweest met evangelisatie. En is dat ten diepste de grond waarop je denkt in contact met God te kunnen komen? Zeg, heren, ik heb gisteren voor u geëvangeliseerd. Ik heb mensen verteld van het evangelie die nog nooit over u gehoord hadden. U zult vast wel blij met me zijn. Nee, zeker niet. Daar gaan we nogmaals, daar gaan we geen woorden aan geven. Dat zou zo raar klinken. Misschien omdat we mensen hebben geholpen. Misschien hebben we deze week veel geld verdiend en kunnen we een gedeelte daarvan aan anderen geven. Ik zei, Heer, ik heb hard gewerkt. Ik was succesvol in hetgeen wat ik deed. En kijk eens, dit heb ik allemaal gegeven. En die broeder, ach, die zal vast minder hebben gegeven dan ik. Ik denk dat ik een streepje voor heb. Nogmaals, dat zullen we geen woorden aan geven. Maar het leeft in jou en in mijn hart ongetwijfeld. Geen enkele grond. Het geeft geen ruimte, geen enkele ruimte om tot God te naderen. Het is een gevolg van, maar het is geen grond. De enige grond waarop God ons uitnodigt om bij hem te komen. Waarop God uitnodigde, de hoge priester uitnodigde om in het heilige der heiligen, in zijn woonplaats. Die woonplaats die met heerlijkheid zich vulde. De enige grond waarop we daar binnen mogen komen is het bloed. En de enige grond waarop jij mag komen. Waarop God uitnodigt om in die intieme omgang met hem te zijn. Hij zegt, kom dan alleen met het bloed van Christus. Als het ware je handen besmeurd omdat je dat moest besprenkelen over je leven. Dat je handen vies zijn van het bloed. Als het ware nog druipen van het bloed. Het bloed wat je hebt moeten sprenkelen op dat verzoendeksel. Dat is de enige grond. Als je naar God toekomt, is dat je handen laat zien. Niet gevuld met al die goede daden die we deze week hebben gedaan. Of waarvan je denkt dat je ze gedaan hebt. Niet alle goede dingen die je voor God hebt willen doen. Maar het enige wat je in je handen mag hebben is dat je handen mogen, en ik probeer het maar beeldend te maken, maar is dat je handen mogen druipen van het bloed van Christus. En dat je zo tot God mag naar, Heere, hier ben ik. Kijk eens, ik heb niks anders. En niks, geen andere grond om bij u te komen dan het bloed van Christus. Dat is de enige reden waarom ik tot u mag komen. Dat is de enige reden waarom ik hier niet ter plekke dood neerval. Is dat u me uitnodigt alleen op grond van het bloed van Christus. Broers en zussen, dit is het hart van het evangelie. De kern van Gods boodschap is dit op grond van het bloed van Christus. En het is zo'n verschrikkelijk verderfelijke leer. Is als wij iets anders toevoegen, ook als gemeente. Als wij iets anders menen te moeten brengen. Als wij waffen, gedachten dan ook kunnen hebben. Als wij een andere leer brengen dan het bloed van Christus. Dan kunnen we beter vandaag de deur sluiten en niet meer samenkomen. Maar het bloed van Christus is de enige grond waarop we tot God mogen naderen. Is zijn genadewerk en zijn genadewerk alleen. En wat een heerlijkheid. Het geeft zo'n intense rust als we dat mogen beseffen. Ik hoef niks meer te doen. Ik hoef niks meer toe te voegen. Ik mag alleen. En ik hoef alleen op grond van het bloed van Christus te komen. Het hart van het evangelie. De kern, gewoon beschreven in het Oude Testament. Waarin God dat zo duidelijk hier aan ons voorspiegelt. In die hele tabernakeldienst en in het heilige der heiligen in het bijzonder. Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Als laatste, broers en zussen, zijn er nog twee dingen die hier niet in Exodus beschreven staan, maar verderop beschreven staan, is dat er nog twee dingen zijn die ook in het ark van het verbond liggen. Is de kruik met manna, waarin God laat zien zijn onvoorwaardelijke trouw. Dus naast die twee stenen tafelen en die zegt, zo wil ik dat je zult leven. Daarnaast ligt die kruik met manna, waarin dat laat in alles zien zijn onvoorwaardelijke trouw en zijn goedheid voor het volk, zijn zorg voor het volk. En de staf van Aaron, het teken van zijn hoge priesterschap. Het doet ons herinneren aan Christus als hoge priester. Zoals zo vaak gezegd in de afgelopen maanden dat ik heb gesproken over de tabernakel, en het heeft mij echt verwonderd, is dat de Heere een pakweg 3.500 of misschien 3.000 jaar voordat Christus werd geboren al vertelt en laat zien aan het volk. Jullie zijn mijn volk. Jullie hebben gezondigd, jullie zijn afgekeerd van mij. Maar ik ga uiteindelijk mijn zoon sturen. En hij door die hele geschiedenis heen laat zien wie hij is en wat hij in petto heeft om zijn zoon te sturen. Dat hele Oude Testament, de hele tabernakeldienst, die ademt in alles, ze roept het, schreeuwt het uit iedere tekstgedeelte, schreeuwt het de heerlijkheid van Christus en zijn genade. Broeders en zusters, er is geen andere grond, echt niet, waarop we tot God kunnen naderen. Ik heb het veel geprobeerd in het verleden. Ik heb ernaar gezocht in de tijd voordat ik tot geloof kwam. Maar het was een enorme zoektocht. Wat moet ik meenemen? Mijn zondekennis? Besef hoe zondig ik ben? En dan zal God al onder de indruk raken van nu op dit moment. Ja, nu beseft hij het genoeg. Het was onvoldoende. Totdat de Heere mijn ogen opende en liet zien. Alleen op grond van het werk van Christus kan je tot mij komen. Dat is de enige grond waarop er weer genade. En wanneer er weer intimiteit met God mogelijk is, zullen we hem daarvoor danken. Heren, we danken u voor het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus. Heren, ik heb lange na niet weer kunnen geven of aan kunnen geven hoe groot uw genadewerk is. Ik heb de rijkdom en de kracht, de heerlijkheid van het bloed van u, Heer Jezus, heb ik onvoldoende voor het licht kunnen brengen. Maar u bidt, u Vader, wilt u dat zelf in onze harten verder uitwerken? Wilt u ons laten zien, echt, het is zo'n ongelooflijk grote valkuil waarin we allemaal, misschien wel dagelijks, intuimelen. Is dat er geen andere grond is om tot u te naderen dan op grond van het bloed van Christus. Niet op wat we doen. Niet op wat we zijn. Niet op wat we meebrengen. Nee, Heere, alleen op grond van het bloed van het Lam. En ik dank u. Dank u, Heere, dat dat voor ons beschikbaar is. Ik dank u dat u ons van harte uitnodigt. Kom nou binnen. Kom bij mij. Neem het bloed van Christus mee. En laat dat aan mij zien. Toon alleen het bloed van het Lam. En ik zal in contact, ik zal in relatie met je komen. Dank u wel, Heere, dat u dat wil doen. Heere, geprezen en geloofd zij uw heerlijke naam. Amen.